Laten we samen lezen en zometeen zullen we nog een lied zingen, ook voor de preek. Maar laten we met elkaar lezen het Lucas-evangelie, hoofdstuk 24. En daarna een aantal versen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Lucas hoofdstuk 24, over de hemelvaart. We bevinden ons tussen hemelvaartsdag en Pinksteren. Lucas 24 vanaf vers 50. Ik lees je voor uit de herziene Statenvertaling. Lucas 24 vanaf vers 50. En hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. Dat is op de Olijfberg, daar vlakbij. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem. En ze keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Dan lezen we de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze. Hoofdstuk 1, vers 3 als eerste. Ik lees verschillende versen op verschillende plekken. Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Maar u zult zien dat ze bij elkaar passen. We hebben gelezen over de hemelvaart van de Heer Jezus in Lucas 24. En hier lezen we over onze positie in Christus. Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Hoofdstuk 1 vers 19. In vers 18 bidt hij dat de gemeente, dat de gelovigen, dat ze verlichte ogen van hun verstand mogen hebben om te weten, ook te weten, vers 19, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. En als laatste hoofdstuk 2 vers 6... Hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Tot zover. Zullen we samen bidden? Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, wij komen deze avond tot u en wij danken u dat u voor ons de weg heeft vrijgemaakt. Zoals we ook vanavond al hebben gehoord, dat het niet is door onze eigen inspanningen of onze goede werken, maar dat het uw genade is. Dat we vanavond tot u mogen komen en dat we welkom bij u zijn. En dat u ons in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zegent met allerlei geestelijke zegeningen. Heer, dank u wel voor de heilsgeschiedenis, voor wat u heeft gedaan voor ons, wat u doet in ons leven nu. En dank u wel ook voor wat u zult doen in de toekomst. Dat we met hoop en verwachting ook mogen uitzien naar die nieuwe dag die gaat komen. En dat het licht al schijnt aan de dageraad. Dat we nu al het licht mogen zien dat straks ten volle zal schijnen. We bidden dat u vanavond ook het licht wilt doen schijnen in ons hart. Zoals Paulus ook bad voor de gemeente Efeze, bidden we ook dat u vanavond dat aan ons wilt schenken. Verlicht de ogen van ons verstand, verlicht de ogen van ons hart, zodat we mogen zien. Geef ons een zalving, Heere, voor mij om te spreken en voor ieder van ons om te luisteren. Dat we uw woord mogen begrijpen, dat het ons tot troost mag zijn, tot bemoediging, maar dat het ook appellerend mag zijn en uitdagend. Heer, dat we ook mogen worden aangesproken door u. We willen met Samuel zeggen, spreek, Heer, uw dienstknecht luistert. Want we hebben uw woord zo nodig. We kunnen niet leven van brood alleen. Maar dank u dat u ons uw woord ook schenkt. Dank u dat u ook een beloner bent voor wie u ernstig zoeken. En dank u wel dat uw ogen over de gehele aarde gaan om krachtig bij te staan hen wiens hart volkomen naar u uitgaat. Dank u dat u heeft gezegd, bid en je zal gegeven zijn, zoekt en je zult vinden. Klopt en de deur zal voor jullie opengaan. Heer, dank u wel dat we zo vanavond bij u mogen aankloppen en dat we mogen weten dat u de deur voor ons opent. We bidden ook voor elkaar en we bidden in het bijzonder vanavond ook voor de jongeren, ook van deze gemeente, maar ook van elders, die deze week beginnen met hun examens. Heere, wees met hen en zegen hen. En we bidden voor onze kinderen, Heer, dat ze niet alleen verstandig en wijs worden naar wereldse maatstaven, of dat ze niet alleen kennis opdoen van de moderne wereld, maar dat ze ook de vrezen van u zullen leren kennen. Dat ze ook u gaan vrezen, want dat is het begin van de wijsheid. We bidden zo voor uw zegen over hun examenwerk, maar in het bijzonder bidden we dat u ook wilt werken in hun hart, zodat ze zich tot u zullen keren, zich tot u zullen bekeren en dat ze het ware leven zullen vinden. Heer, zo leggen we de levens van onze kinderen, van onze kleinkinderen, in uw handen. Dank u, Heer, dat we ook mogen weten dat er kracht is door gebed. Dat u een verhoorder bent van gebeden. En Heer, dat we in de naam van de Heer Jezus Christus mogen bidden. En dat u ook een belofte geeft dat u zult horen en verhoren tot eer en verheerlijking van uw naam. Wees zo met ons in dit samen zijn. En geef dat deze dienst ook voor u, Heer, aangenaam mag zijn. Dat het voor u mag zijn als een lieflijk reukwerk, als een lofoffer voor u, deze hele dienst. De vrucht van onze lippen willen wij aan u geven. Onze liederen, onze gebeden. En het zitten aan uw voeten door te luisteren naar uw woord. Wees verheerlijkt, Heer. In Jezus' naam. Amen. We hebben met elkaar gelezen in de Efezebrief dat wat er met de Heer Jezus Christus is gebeurd, dat is in een bepaald opzicht ook gebeurd met hen die later tot geloof zouden komen, met zijn lichaam. Wij zijn het lichaam van Christus. We kunnen ons wat bij voorstellen. Wat er met ons hoofd gebeurt, gebeurt ook met ons lichaam. Dus wat er met Christus als hoofd van zijn lichaam is gebeurd, is ook met ons gebeurd. Wij zijn zo één met hem dat wij ook delen in zijn dood, zijn opstanding en zijn hemelvaart. Hij heeft ons met hem opgewekt uit de dood en ons met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Wij zijn met Christus geplaatst in de hemelse gewesten, zegt Paulus. Hij heeft ons, de Heere God geeft ons allerlei geestelijke zegeningen. Zo is het eerste vers wat we hebben gelezen. Hij heeft ons gezegend met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Dus Paulus zegt eigenlijk dat het hemelleven nu al is begonnen. Zo staat het ook in Johannes 17. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het eeuwige leven begint al hier op aarde. Als we God leren kennen. Als we met God verzoend raken door de Heer Jezus. Als we niet meer vervreemd zijn van het leven met God. Maar als we dat leven met God weer hebben leren kennen. Als we een kind van God zijn geworden. Dan is in zekere zin het hemelleven al begonnen. Maar natuurlijk, dit is nog lang niet de verheerlijking die wij uiteindelijk zullen meemaken. Misschien zegt u, nou, als dit dan het hemelleven is. Ik zou me wel iets anders bij het hemelleven of het leven in de hemel kunnen voorstellen. Maar toch, in ieder geval kunnen we dit zeggen. Die toekomstige heerlijkheid, als wij straks bij hem zullen zijn, of als hij terugkomt om ons te halen, zodat we voor eeuwig bij hem zullen zijn. Die toekomstige heerlijkheid, die is zeker. Een ander vers in de Efezebrief zegt ook dat God ons heeft verzegeld met de Heilige Geest. De gelovigen in Christus zijn verzegeld met de Heilige Geest. Dat wil zeggen, Een zegel werd ergens opgedrukt als een teken van eigendom. Als ergens het zegel van iemand stond daarop, dan was het voor iedereen duidelijk, dit ding of deze brief of dit postpakket is van deze persoon. Dus verzegeling heeft te maken met van wie het is. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest. God heeft van iedere gelovige in Christus gezegd, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Je bent verzegeld met de Geest. Je bent van Hem. Hij heeft jou gekocht en betaald met het bloed van zijn eigen Zoon. En je zult nooit meer van een ander zijn. En Hij heeft ons ook de Geest als onderpand gegeven. En een onderpand is een aanbetaling, is een vooruitbetaling, is een zekerheidsstelling. He, als je een grote aankoop doet, je koopt iets van 1000 euro, dan zegt de verkoper soms, nou kan je misschien 50 euro aanbetalen. Als een onderpand, dan weet hij zeker dat je het echt zal kopen, dat je bij je koop zult blijven. Dat is dus een zekerheidsstelling. Zo hebben wij de Heilige Geest ontvangen. Als een zekerheidsstelling van de Heer dat de rest zal volgen. Het is een voorproefje van de heerlijkheid die zal volgen. Dus met andere woorden, het ontvangen van de Heilige Geest is ook de garantie dat wij op de plek van bestemming zullen aankomen. Dat we die echte verheerlijking straks zullen meemaken. En daarom, ik hoop dat u begrijpt waarom ik dit zeg, daarom kunnen we zeggen, zijn we al verheerlijkt. In zekere zin. Het is nog niet echt werkelijkheid, want we zijn nog niet echt verheerlijkt natuurlijk. Dus dit is nog niet het echte hemelleven. Er staat ons nog heel veel te wachten. Het beste komt nog. He, dat kunnen we altijd zeggen als gelovigen hier op aarde. Ook als je in de 90 of in de 100 bent geworden, dan zeg je nog steeds, het beste komt nog. Maar waarom? Omdat wij zeker weten, en daarom zegt Paulus ook, die hij heeft geroepen, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, heeft hij ook verheerlijkt, voltooid verleden tijd, heeft hij ook verheerlijkt, voltooide tijd. Waarom? Omdat het zeker is dat het ook echt zal gaan gebeuren. In Christus mogen wij zijn. In Christus. En we weten ook dat niets ons ooit meer kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus ons Heer. Dat is een van die geestelijke zegeningen die wij in Christus hebben ontvangen. Dat we mogen weten dat God ons lief heeft. God houdt veel en veel meer van u dan u ooit heeft beseft. Denk eens aan het moment dat u heeft meegemaakt in uw leven. Dat u zegt, toen heb ik het meest in mijn leven ervaren wat onvoorwaardelijke liefde is. Misschien van een mens, van een vriend of een vriendin, of een vader of een moeder, of een broeder of een zuster in de Heer. Een moment van onvoorwaardelijke liefde. Dat u zich het allermeest geliefd heeft gevoeld. Maar God houdt nog veel en veel meer van u dan u toen heeft ervaren. De waarheid is dat wij zijn veel en veel zondiger dan we ooit hebben beseft. Maar God houdt veel en veel meer van ons dan we ooit hebben beseft. Dat is genade. En dat is een van die zegeningen in Christus. Nou, wat ik ook zo mooi vind als we even teruggaan naar Lucas hoofdstuk 24, wat we ook hebben gelezen. Dat is dat wij onder zijn zegenende handen mogen leven. Dat vind ik het bijzondere aan de hemelvaart van de Heer Jezus, zoals het hier staat verwoord in Lucas 24. Hij hief zijn handen op en hij zegende hen, staat er in vers 50. En in vers 51 staat dat hij zich van hen verwijderde terwijl hij hen zegende. Dus tot twee keer toe, hè, het is herhaling, benadrukking. De Heer Jezus gaat al zegenend, gaat hij naar de hemel. En zo mogen wij voortdurend onder zijn zegenende handen leven. Ook weer dat gezegend zijn in Christus. Wat ik ook bijzonder vind is dat de handen van de Heer Jezus komen in het hoofdstuk eerder voor. Als Jezus in vers 39 tegen de discipelen zegt, als hij aan hen verschenen is, zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En dan staat er in vers 40 opnieuw, terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. Dus tot twee keer toe, Jezus zegt, zie mijn handen en mijn voeten. En hij laat nog een keer zijn handen en zijn voeten zien. Waarom laat hij zijn handen en zijn voeten zien? Nou, dat weet u natuurlijk wel. Omdat daarin de tekenen zichtbaar waren van zijn lijden en zijn sterven. Dat betekent dus dat ook in het verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus, dat die doorboorde handen nog zichtbaar waren. Zijn lichaam was verheerlijkt. Hij stond op in een onsterfelijk lichaam. Maar toch waren de littekens, of in ieder geval de gevolgen van die spijkers die door zijn handen en voeten zijn geslagen, nog zichtbaar. Daarom liet hij hun zijn handen en zijn voeten zien. En ik denk dat dat ons mag aanspreken vanavond op deze wijze, dat we daarin zien dat Jezus voor ons heeft geleden. En dat lijden, weet je, als we nadenken over zegen, wat is het tegenovergestelde van zegen? Dat is vloek. En de Bijbel zegt dat wij allemaal onder de vloek zijn gekomen vanwege de zonde. De Bijbel zegt dat deze aardbodem vervloekt is geraakt. Of de aardbodem is ook onder een vloek gekomen. Daarom brengt de aardbodem doornen en distels voort. Daarom is er pijn. Daarom worden wij gefrustreerd ook. Daarom is er ziekte en lijden en daarom is er dood. En al die dingen. Maar die doorboorde handen van de Heer Jezus, die laten ons zien dat Hij de vloek in onze plaats heeft gedragen. En zo staat het ook in de brief aan de Galaten. Dat Hij onder de vloek is gekomen. Vervloekt is een ieder die hangt aan het hout. Staat er ook al in de wet van Mozes. En ieder die wordt opgehangen aan een kruis, is menselijkerwijs gesproken vervloekt, veroordeeld. Maar Jezus was ook van de Heere God veroordeeld. Door God. Vervloekt. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat is wat de Bijbel zegt. In onze plaats. En nou geeft Hij ons zijn zegen. Hij krijgt de vloek en wij de zegen. En Hij heft zijn handen op, zijn doorboorde handen. En Hij zegende hen. En elke keer laat Hij ons zien dat Hij al die straf heeft gedragen. En dat mag ons vanavond ook weer doen stilstaan en ons doen beseffen hoe groot dat is. Weet je, dit is de allerdiepste en de allermooiste en de allerkrachtigste boodschap die deze wereld kent. Dit is het allergrootste waar een mens over kan nadenken. Dat Jezus, de Zoon van God, dat God mens is geworden in de persoon van Jezus Christus. En dat Hij, aan God gelijk zijnde, voor ons zondaars, overtreders, mensen die allerlei verkeerde dingen hebben gedaan en gedacht en gezegd, mensen die God de rug hebben toegekeerd en ondankbaar zijn geworden, dat Jezus voor zondaars is gestorven. Dat God de Zoon voor zondaars is gestorven. Dat Hij de vloek kreeg, dat Hij in onze plaats vervloekt is. Maar dat Hij die vloek ook heeft weggedragen aan het kruis. Dat Hij is opgestaan uit de dood en dat Hij nu zijn zegen aan ons geeft. In liefde. En dat is het allergrootste dat er is. Weet u, en als mensen dit echt gaan begrijpen, dan verandert het hun leven. Misschien even een getuigenis van wat ik laatst heb gehoord. Ik ben net terug, of ik ben vorige week zondag teruggekomen van 10 dagen dat ik op een conferentie ben geweest. Of eigenlijk 3 verschillende conferenties achter elkaar. En ik heb een broeder, een prediker uit Amerika, vertaald. Bij heel veel van zijn spreekbeurten. Voor heel veel jonge mensen, de eerste weekend waren er 1300 mensen aanwezig. En dat is een man die uit niet echt een gelovig gezin kwam. Zijn vader heeft hem nooit veel verteld over het evangelie en hem nooit de Bijbel geleerd. En als jonge man leefde hij eigenlijk goddeloos. Hij ging naar de universiteit. Hij was heel populair. Hij was heel goed in sport. Hij had relaties met meisjes. Hij sliep met meisjes. Hij dronk veel. Hij ging uit. Hij ging naar feestjes. En hij leidde echt een goddeloos leven. En als hij daar nu over spreekt, dan schaamt hij zich voor wat er toen allemaal is gebeurd. Met dieptepunten, met grote dieptepunten in zijn leven. Gedreven door zijn eigen zondige begeerte. En eigenlijk als een enorme egoïst gebruikmakend van anderen, ging hij door het leven. Maar toen heeft hij het evangelie weer gehoord en de boodschap die ik u zojuist heb verteld. En toen drong het in één keer tot hem door. Ik weet niet of dat kwam omdat mensen hem daarvan vertelden, of dat hij zelf in de Bijbel ging lezen, of dat hij gewoon, ja, ik denk een combinatie daarvan. Maar op een gegeven moment drong het tot hem door. Als Jezus Christus God is en voor mij is gestorven, voor mijn zonde, voor al die vreselijke dingen die ik heb gedaan, hoe kan ik dan doorleven zoals ik heb geleefd? Hoe kan ik dan achterblijven in mijn toewijding aan Hem? Als Hij, God zijnde, ook voor mij deze weg is gegaan. Het is God die mijn zonde heeft weggedragen in zijn Zoon Jezus. En die boodschap die veroverde zijn hart en hij kwam tot bekering en hij ging getuigen. Voorheen was hij de populaire guy op de universiteit. En daarna ging hij getuigen. En mensen snapten er helemaal niks van. En ze gingen hem uitlachen. En ze dachten, kijk nou eens wat er met hem is gebeurd. Hij staat ineens te vertellen over Jezus. Maar hij zei tegen mensen van, maar begrijp je dan niet dat Jezus voor je zonde is gestorven? Dat heeft zijn hart zo veranderd en hij heeft zijn leven verloren in zekere zin, maar hij heeft het ook enorm gevonden. En sindsdien heeft de Heer hem op een hele bijzondere wijze gebruikt om heel veel mensen over de hele wereld ook tot de Heer te leiden. En het was echt een genot om hem te mogen vertalen. Maar waar we vanavond vooral over nadenken, wat ik ook nog zou willen benadrukken, is dit. Dat dus we gezegend mogen zijn in Christus. En dat we ook mogen beseffen dat wij als gelovigen in Hem, dat wij altijd onder zijn zegen mogen leven, in welke omstandigheden wij ons ook bevinden. En ik zou daar het volgende beeld bij willen schetsen. Als we ons even een cirkel voorstellen, hè? Een cirkel, die heeft een omtrek en een middelpunt. En je kunt redeneren van de omtrek naar het middelpunt. En daarmee bedoel ik dit. Als je de vraag stelt, wanneer is iemand een gezegend mens? Wanneer kan je spreken over zegen over je leven? Dat je bij de omtrek begint en dat je denkt, nou, het gaat goed in mijn leven. Ik ben gezond. Ik ben blij met mijn werk. Ik vind voldoening in mijn werk. Ik ben dankbaar voor mijn vrouw, voor mijn man. We hebben een fijn huwelijk. We hebben kinderen gekregen. Het gaat aardig goed met onze kinderen. Ik kan genieten van mijn hobby, van het vissen of het knutselen. En van de vakanties. En van mijn spulletjes. Ik ben blij met mijn geld, met mijn inkomen. Enzovoorts, enzovoorts. En dat je kijkt naar de omtrek van je leven. En dat je van daaruit redeneert naar het midden en dan zegt, het is goed met die omtrek, dus ik ben een gezegend mens. En natuurlijk is het zo, dat al die dingen die ik heb genoemd, als dat zo is, als u hier zit vanavond in gezondheid, prijs de Heer daarvoor. En als u straks op vakantie gaat, dat mag je in dankbaarheid ontvangen van de Heer. En alles wat God geschapen heeft is goed en mag in dankbaarheid worden genoten. Daar mogen we hem ook voor eren. Ook dat mag leiden tot aanbidding. Alle goede gaven die God ons geeft. Maar toch zou ik vanavond willen zeggen, het is niet het middelpunt van Gods zegen voor ons leven. We moeten leren om andersom te redeneren. We beginnen bij het middelpunt. En dat is wat ik tot nu toe in mijn preek heb geschetst. Het in Christus zijn. Het hart van Gods zegen over ons leven is, ik was dood, maar nu ben ik levend geworden. Ik was blind ten aanzien van wie God is en wie zijn zoon is, maar nu kan ik zien. Ik was verloren. Ik was zonder God. Maar nu ben ik met God verzoend. Ik ben een kind van God. Ik leidde een leven van rebellie en opstandigheid jegens God. Ook ik leefde als een egoïst. Maar God heeft mij veranderd. Ik ben nu in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Ik was op weg naar de eeuwige dood. Ik was op weg naar de hel. Maar nu ben ik op weg naar de hemel. Nu kan ik zeggen, het beste komt nog. En dat alles heeft te maken met het in Christus zijn. In Christus, gezegend, met hem gezet in de hemelse gewesten. Veilig in Jezus Christus. Met hem levend gemaakt. En dat is het hart. En daarom ben je gezegend. En dan kan je ook, als het wat betreft de omstandigheden van je leven niet ideaal is, kan je nog steeds zeggen, ik ben een gezegend mens. En er zijn heel veel voorbeelden, ik ga dat niet allemaal schetsen, maar er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel van mensen die het later in hun leven, wat betreft de omtrek van hun leven, moeilijker hadden. Bijvoorbeeld Jacob. Eerst had hij het aardig voor elkaar allemaal. De vaderlijke zegen, de schapen van zijn schoonvader, weet je nog? En alles wat hij keurig netjes allemaal voor elkaar kreeg, maar wel ten koste van anderen. Maar hij werkte keihard aan een ideale omtrek van zijn bestaan. Maar toen ontmoette hij God bij de Jabok. En God sloeg hem op zijn heupgewricht. En hij werd een man met een handicap. Maar hij werd wel een man die vanaf dat moment zei, Heer, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. Vanaf dat moment was Jacob niet meer een man die keihard werkte aan de zegen in zijn leven en dat allemaal zelf probeerde te bewerkstelligen. Maar die zich aan de Heere God vastklampte en zei, Heere God, ik heb uw zegen nodig. Heere God, zegen mij. Heere God, ik ben van u afhankelijk. Ik wil vanaf nu gaan in geloof. En sindsdien was Jacob echt een gezegend mens. Wat betreft de omtrek was het minder, want hij ging vanaf dat moment mank. Hij had vanaf dat moment een handicap. Om met de woorden van Paulus te zeggen, hij had vanaf dat moment een doorn in het vlees. Maar hij stond nu wel in het leven zoals God wilde dat hij in het leven zou staan. En hij redeneerde vanaf dat moment van het centrum naar de omtrek. Hij wist dat hij gezegend werd door God. En dat is het hart. Dat je in Gods genade staat. Dat God met je is. Ook al zijn de omstandigheden niet ideaal. En ook Paulus die in de gevangenis zat en die vervolgd werd en die gestenigd werd en die een hectisch reizend bestaan had. En die net als Jezus geen plaats had om zijn hoofd neer te leggen. En die niet getrouwd was. En geen kinderen had. En allerlei dingen in het leven niet had waarvan wij zeggen dat is een ideaal leven als je dat allemaal hebt. Dat had Paulus allemaal niet. En toch wist hij vanuit de gevangenis en in zijn situatie wist hij te schrijven over die rijkdom in Christus aan de Efeziërs. En wist hij de gelovigen te Filippi te bemoedigen met verblijd je in de Heere te alle tijden. Begrijpt u wat ik zeg? Dat is rijkdom. Dat is zegen. Dus misschien zit u hier vanavond met niet ideale omstandigheden. En dat weten we ook van elkaar. Welke teleurstellingen. Welke moeilijke dingen er ook zijn gebeurd. Dat het niet allemaal perfect is in ons leven. Dat onze gezondheid soms hapert. Dat we te kampen hebben met strijd. Misschien wel heel veel last van de economische crisis. Misschien wel een bedrijf dat failliet is gegaan of bijna failliet gaat. Misschien wel zorgen om een kind. Of het verlies van een kind. Of ga zo maar door. Niemands leven is zonder crisissen. Wij allemaal maken moeilijke dingen mee. En toch mogen we vanavond zeggen, wij leven onder de zegenende handen van de Heer Jezus. Zijn doorboorde handen die Hij over ons uitstrekt. Vanuit de hemel, ook vanavond, als onze hoge priester. En hij kijkt naar ons persoonlijk en hij zegt, ik zegen jou. En ik heb alle schuld van jou op mij genomen. En hij zegt, ik kan je zegenen, want ik heb de vloek voor je weggedragen. En je bent gezegend. En kijk niet te veel naar de omtrek. En ga niet vergelijken met anderen wat betreft die omtrek. Maar zie op mij. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Zie op mij. We mogen ons, zoals Paulus ook zegt, verblijden in de Heer Jezus Christus. Daarom kun je als christen altijd zeggen, ik ben gezegend. Hij heeft mij ook vanavond, ook te midden van de moeilijke dingen, heeft hij mij, heeft God mij in Christus Jezus, in de hemelse gewesten, gezegend met allerlei geestelijke zegeningen. En dat is de vergeving van al mijn zonden. Dat is de nabijheid van God. Dat zijn de beloften van de Heere God. Dat is een heerlijke toekomst. Dat is de zekerheid dat God altijd met mij is. Dat is vrede in het hart. Dat is blijdschap in mijn ziel. Dat is hoop. En dat is de vrucht van de geest. En de gave van de geest. En zo kan ik nog 20, 30, 40 dingen noemen. Zoveel geestelijke zegeningen. En dat is de ware rijkdom. We mogen op die manier ook onze schatten in de hemel verzamelen. Hè? Dat is denk ik ook je schatten in de hemel verzamelen. Dat je niet alleen maar kijkt naar de omtrek van je leven. Dat je niet alleen maar bezig bent met je carrière, met je inkomen, met je spulletjes, met je huis. Want dat is allemaal van voorbijgaande aard. En prijs de Heer als die een prachtig huis geeft. De Heer maakt sommige mensen ook rijk. Ook met een doel. Een rijkdom is in zichzelf niet zondig. Maar besef wel dat het van zeer voorbijgaande aard is. Het heeft voor de eeuwigheid niet zo heel veel waarde. Maar verzamel je schatten in de hemel door je te richten op dat middelpunt. Door te kijken naar wat God je geeft in zijn Zoon. En dan zou ik ook willen afsluiten met deze oproep. En dat zeg ik ook tegen mijzelf. En ik ben daar zelf ook in die 10 dagen van conferentie ben ik daar echt bij bepaald. En ook ik loop daar echt over na te denken. Dat als dit de ware rijkdom is. En als dit het middelpunt is van zegen. Het in Christus zijn. Hoeveel tijd investeren wij in onze relatie met Christus? Hoeveel tijd nemen wij om te groeien in ons kennen van God? Als dat het eeuwige leven is. Hoe gaan wij om met ook de media? Want dat is denk ik een van de dingen die het ons christenen in deze tijd moeilijk maakt. Dat weet ik uit mijn eigen leven. Maar dat zie ik bijvoorbeeld ook bij mijn kinderen. Mijn kinderen gaan trouw mee naar de kerk. Ze hebben een bepaalde belijdenis van het geloof. Ik ben de Heer dankbaar dat ook mijn oudste 2 zonen, ik proef bij hen echt geloof. En toch zie ik ze worstelen. Want, ja, die televisieseries, gisteravond keek ik even met mijn zoon van 14 naar een serie. En ik begrijp dat het aantrekkelijk is. Maar ik heb bewust met hem meegekeken. En wij verbieden niet alles. Want ik vind dat kinderen ook zelf moeten leren onderscheiden. Maar ik had een uur met hem gekeken. En toen kwam er nog een 2e aflevering van deze serie. Die hij ook graag nog wilde zien. Maar toch heb ik toen gezegd. Lieve jongen, dit wil ik niet. Want wat het uitstraalt. Er gaat zo'n, eigenlijk gaat er zo'n levensfilosofie van uit. En zo'n, er kwam helemaal geen naaktheid in voor of zo. Alleen de toespelingen op de seksualiteit. En dat het heel gewoon is om een vrouw te versieren. En ook homoseksualiteit, dat heel gewoon is. En die toespelingen daarop. En gewoon die hints in die richting. Die lagen er dik bovenop. En bovendien heel veel geweld. Dus toen heb ik gewoon gezegd, en mijn andere zoon zat er ook bij, van ja, maar ik denk niet dat dit goed is. En toen heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen als vader, en dat heb ik lang niet altijd gedaan. En ik denk er ook over na, van hoe moeten wij daarmee omgaan. Ik heb er gewoon gezegd van, lieve jongens, ik begrijp dat het leuk is om naar dit soort series te kijken, maar toch zeggen, ik wil dit niet. Ik wil dit niet in mijn huis. Dit heeft een invloed op ons die niet goed is. En heel subtiel, je hebt het eigenlijk niet door. Je denkt, het is gewoon vermaak. Je denkt, gaat daar een bepaalde prediking van uit? Dat heb je niet door, maar dat is het wel. Er gaat wel een bepaalde prediking van uit. En dit is slechts een voorbeeld, denk ik. Het is niet alleen een televisieserie, maar het is ook internet. En het zijn mobiele telefoons. En het zijn de social media. En het is onze kinderen en wij zelf ook. Wij leven echt in een andere tijd dan 30 jaar geleden. Ik ben niet opgegroeid met internet. Maar mijn kinderen groeien wel op met internet. En dat internet, dat is een zegen, maar het kan ook een ramp zijn. Ik denk echt dat het leven van heel veel jongeren op een negatieve manier beïnvloed wordt door internet. En dan bedoel ik niet eens alleen alle onreinheid die daar te vinden is, maar gewoon het gebruik en het zoveel achter een beeldscherm zitten. En wat doet dat met hun ontwikkeling? hun sociale vaardigheden, hun gewoontes, hun disciplines, hun creativiteit. De ontwikkeling van hun creativiteit. Weet je, en dat is wel waarin wij in leven. En dat gaat ook ons als christelijke gemeente, als plaatselijke gemeente, als christen niet voorbij. Dat gaat ons niet voorbij. Maar ik deel iets vanuit de worsteling van mijzelf en als vader van mijn gezin. Van hoe gaan we daarmee om? En ik ben zelf buitengewoon aangemoedigd om toch weer gewoon heel eenvoudig veel meer in de Bijbel te lezen. Dat moet ik als dominee ook zeggen. Want je wordt door die media zo makkelijk opgeslokt. En je gaat zo makkelijk, hoe vaker hoor ik het ook broeders zeggen, als je thuis komt uit je werk, gaat zo makkelijk toch weer voor die tv zitten. Dan denk je, ik heb even ontspanning nodig. En dat is niet allemaal verkeerd. Tuurlijk mag je achter die tv gaan zitten. Er is ook gezond televisiegebruik. Maar aan de andere kant, als we elke week uren achter de televisie zitten en we besteden slechts een paar minuten aan Gods woord in ons persoonlijke leven elke week, dan klopt er iets niet. In hoeverre zijn we dan beïnvloed door de cultuur waarin wij leven? Wij zijn geroepen om onze cultuur te veranderen. Niet om ons eraan aan te passen. En daar moeten we over nadenken. Als dit het hart is van Gods zegen, het in Christus zijn, laat ons dan ook de tijd nemen om te begrijpen wat het betekent om in Christus te zijn. Laat ons dan ook een gewoonte opbouwen om die Bijbel door te lezen. Ook u kunt de Bijbel begrijpen. De Bijbel is ook voor u te begrijpen. Lees boeken in zijn geheel. Lees de Bijbel door. Het zal u tot zegen zijn. Het zal u Christus beter doen leren kennen. En neem ook de tijd om te bidden. Want weet u, het gaat niet alleen maar om wat er op zondag in de diensten gebeurt. Het is een zegen om hier vanavond bij elkaar te zijn. Ik vind het fijn om met u samen de Heer te loven en om zijn woord te bestuderen. En we worden hierdoor opgebouwd. Maar het gaat wel om hoe wij deze week leven als christenen. En als het goed is, sporen de diensten op zondag ons aan om ook door de week godvruchtig te zijn. Niet meer goddeloos en niet meer helemaal meegaan met de cultuur waarin we leven. Maar anders, godvruchtig. En dat wil ook zeggen dat we de Heer ernstig zoeken. Dat we de tijd nemen om te bidden. Dat we werken aan onze persoonlijke relatie met God. Dat we ons verdiepen in het evangelie. Dat we op die manier onze schatten in de hemel verzamelen. En dat we onze rijkdom in Christus steeds meer gaan beseffen. Want wat u zelf ontdekt in de Bijbel, zal u nog meer bijblijven dan wat ik u vanaf de kansel vertel. Als u het zelf ontdekt. Daarom maken onze kinderen huiswerk. Wat ze zelf ontdekken, onthouden ze beter dan wat ze van hun leraar horen. En daarom is het zo goed om ook zelf in de Bijbel te lezen. En op die manier mogen we ook ervaren dat de Heer vanuit zijn hemelse heerlijkheid ook daardoor, door het woord en door gebed, zijn overvloedige zegen in ons leven uitstort en blijft uitstorten. Amen. Zullen we samen bidden. Heer, we zijn u dankbaar voor uw genade voor ons. We zijn u dankbaar voor de vergeving van al onze zonden. Dat u, Heere, de vloek van ons heeft afgenomen. En dat u ons voortdurend uw zegen geeft. O Heere, u geeft ons zoveel meer dan wij verdienen. We verdienen eigenlijk helemaal niks, maar u geeft ons alles. Heer, dank u dat we naar u mogen opzien, ook deze avond. En dat we, Heere, mogen beseffen hoe rijk we zijn in u. Dank u voor al die geestelijke zegeningen. En we prijzen u daarvoor. We geven u daarvoor eer en dank en lof. En we willen ook de rest van ons leven zo leven als overeenkomt met uw genade voor ons. Heer, geef dat we niet meegesleurd worden door de cultuur waarin we leven. Maar geef dat we mensen zijn die u behagen, die u dienen, u liefhebben, u gehoorzamen, u zoeken u ernstig zoeken. Mensen die u vrezen. En die boven alles de vraag stellen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Geef, Heere, dat wij standvastig, onwankelbaar zullen zijn in het werk van u. Steeds overvloedig in de dienst aan u. Ook deze week. Geef, Heer, dat we een honger naar u zullen hebben die ons zal leiden tot voortdurend lezen in uw woord en gebed. En geef dat we daardoor mogen opwassen in uw genade. En dat er nog veel en veel meer zegen en geestelijke rijkdom in ons leven mag zijn. Naarmate we ouder worden, dat de glorie alleen maar zal toenemen. Dat we alleen maar meer van uw glorie zullen zien. En meer van uw glorie zullen weerspiegelen. Omdat we u steeds beter leren kennen. Zegen ons zo, hoofd voor hoofd. En wees met ons, ook deze week. Heere, dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen.